Misschien heb ik het al eens vaker laten zien, maar wie kan zich herinneren dat ik dat heb laten zien? Oh, valt mee. Of ik heb het niet laten zien, of jullie zijn het vergeten. En in beide keren is het heel zinvol om erop terug te komen. Wat denk je aan als je dit ziet? Meestal denken aan een verkeerslicht, hè? Een stoplicht. Stop. En nou, je kunt het inderdaad zo bekijken. Ik kom een beetje in de war als ik naar de telefoon kijk. Want sommigen zeggen, op de telefoon is het zo, als je daar een doel in typt, dan komt daar een mooi rood ballonnetje bij te staan. Dan is het het eindpunt. Maar als je een landkaart hebt, en op sommige telefoons heb ik gehoord, is dat ook nog zo, dan staat daar een rode stip. En wat staat daar bij die rode stip? U bent hier. Nou, dat is het bedoeling van de rode. De rode stip, dat is het beginpunt. Dat is jouw situatie nu. En wat heel interessant is, dat heb jij al een beetje gedaan, dat is met mensen praten over je rode stip. Dus als je straks mensen spreekt, vraag eens even, wat is jouw rode stip? Wat is jouw situatie nu? Wat is jouw beginsituatie? Ja, natuurlijk, dat is al een heleboel gebeurd in je leven, dat is allemaal daarvoor geweest. Maar nu, hier en nu, dat is je rode stip. Dat is er nog eentje. Als dit een rode stip heet, hoe zou deze dan heten? De blauwe stip. Heel logisch, hè? Waar denk je aan bij de blauwe stip? Roept u maar. Het is een echte vraag. Iets... Ja? Dat kan, dat kun je zeker. Dat is zo mooi met zo'n antwoord. Waar denk je aan? Dat is altijd goed. Want dat heb jij echt gedacht. Of je moet iets anders vertellen dan wat je gedacht hebt. Maar, dus dan is het, dat snap ik helemaal. Nou, bij de blauwe stip, dat hoor je vaak van mensen die zeggen, ik heb een blauwe stip op de horizon. Dat is heel ver weg. En ik heb het aan iemand gevraagd, wat denk je aan bij de blauwe stip? Hij zegt, dat is mijn droom. Dat is mijn verlangen. Dat is het doel van mijn leven. Dat is waar ik heel graag voor leven wil. Dan is mijn vraag, wat is jouw blauwe stip? Er zijn mensen die zijn heel makkelijk zeggen, ik heb helemaal geen blauwe stip. Ik heb helemaal geen droom. Ik heb helemaal geen verlangen. Ik denk nergens aan als het over de toekomst gaat. En dan zeg ik, wat jammer nou. Want als jij geen blauwe stip hebt, als jij geen doel in je leven hebt, dan gaan anderen het voor je invullen. Die bellen je op en die zeggen, kun jij me even komen helpen, kun je even dit doen, kun je even dat doen enzovoort. En als jij geen koers in je leven hebt, de blauwe stip, dat is de richting waarin je wilt gaan in de toekomst. Als je die niet hebt, dan gaan anderen dat voor je regelen. Wil je dat? Dan moet je zorgen dat je een blauwe stip hebt. Kun je over nadenken? Het is heel erg de moeite waard dat je denkt, wat is mijn blauwe stip? Wat is mijn diepe verlangen? Wat is het doel van mijn leven? Waarvoor wil ik graag leven? En ik vind het zo mooi als ik hier mensen hoor. Ik hoorde Simon even, ik hoorde Harmen even, ik heb nog een paar anderen gesproken. Dan ga je niet bij nul beginnen. Dan is je leven al vol van een leven met Jezus. Ik heb Simon ook gesproken en die heeft al heel erg nagedacht. Je had het thema doorgekregen, denk ik, Simon, hè? Jij had het thema van de preek doorgekregen. Daar heeft hij heel diep over nagedacht. En toen hij net binnenkwam, hebben we al even een gesprekje erover gehad. En bij de kapstok, daar hangt een samenvatting van jouw overdenking. Hè? En het mooie is, bij wat daar bij de kapstok hangt, kun je straks wel zien als je weggaat. Dat is de tekst die ik straks ook zal gaan noemen. Dat is zo'n bemoediging. In de Bijbel staat, wij veranderen. Wij gaan steeds meer lijken op Jezus. En dat gebeurt door de kracht van de Heilige Geest. Wat een geweldige belofte is dat, hè? Maar over blauwe stip, ik zou het iedereen van jullie graag willen vragen. Wat is jouw blauwe stip? Wat is jouw blauwe stip? Maar dan wordt de dienst wat langer dan wij gepland hadden. Dus ik zal kort vertellen, wat is mijn blauwe stip? Mijn blauwe stip, en daar heb ik veel over nagedacht en is in de loop van de tijd zo gegroeid, dat is worden als Jezus. Dat is een diep verlangen van mij, dat ik steeds meer op hem mag gaan lijken. En dat is prachtig als je mag worden als Jezus. Maar daar is, in de Bijbel staat er ook heel veel over. En laten we eerst maar kijken wat de Bijbel erover zegt. Ik wou met jullie lezen uit 1 Korinthe 15. Daar is maar één stukje daarover. Daar is veel meer over worden als Jezus. Ik zal het even opzoeken. Oh nee, ik dacht al, ik heb daar wel de bladwijze bij gelegd. 1 Korinthe 15, nee, ik zeg het verkeerd. Romeinen 15, vers 1 tot en met 7. Als je je Bijbeltje bij je hebt, kun je meelezen. En dan zou ik willen zeggen, hou dat Bijbeltje even open bij die plaats. Dan kun je het heel goed bekijken. Ik lees even dat geheel, dat gaat over zwakken en sterken. Maar het gaat ook over de eenheid in de gemeente. Maar wij, die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. En niet onszelf te behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw. Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Want alles, en dat is een heel interessante tekst die volgende, want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van de volharding en van de vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Dat is heel mooi, hè? Die hele Bijbel is voor ons. Er zijn groepen mensen die zeggen, ja, nee, dat is niet voor ons, hoor. Dat is een andere bedeling, dat is een andere tijd waar dat gaat. Daar hebben wij niks mee te maken. En dan snijden ze van alles uit de Bijbel weg. Maar hier staat, alles wat geschreven is, is voor ons geschreven. Daar kunnen we wat van leren. En misschien zijn er dingen die heel speciaal voor het volk Israël zijn, maar daar kunnen we ook wat van leren. Dat is ook voor ons geschreven. En dan komt het, en de God van de volharding en van de vertroosting mogen u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Jezus Christus. Opdat u eensgezind met één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt. Dus als je goed luistert, dan gaat dit over eenheid. Zwakke mensen in de gemeente, sterke mensen in de gemeente. Niemand hoeft zich ontmoedigd te voelen. Niemand hoeft zichzelf met iemand anders te vergelijken. Het gaat over eenheid. En dan komt het daarom. Daarom, omdat het over die eenheid gaat, daarom aanvaardt elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Dat lees ik nog een keer, dat is de kern voor vanmorgen. Daarom aanvaardt elkaar, zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God. Dus worden als Jezus, dat kan ook in dit opzicht, dat je elkaar aanvaardt zoals Jezus dat deed. Zoals Jezus. Lijken op hem. Steeds meer lijken op hem. En een navolger van hem zijn. Jezus heeft gezegd, leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig. Nou, dan kun je al een heleboel leren. Ik tenminste wel. Als je daaraan denkt. Leer van mij, zegt hij dan. Maar als je leert van Jezus, dan ben je een leerling van hem. Nou kun je een hele nonchalante leerling zijn. Die hebben we veel in deze tijd. Dat ze interesseert hen allemaal niet zoveel. Ik ben 30 jaar leraar geweest, dus ik weet hoe die leerlingen zijn. Maar als je een leerling van Jezus bent, dan is de bedoeling dat je een toegewijde volgeling bent. Dat je met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je kracht je in gaat zetten om te leren van hem. Om te denken zoals hij denkt. Om te aanvaarden zoals hij aanvaardt. Om te vergeven zoals hij vergeeft. En vanmorgen willen we bij drie dingen stilstaan. Neem mijn juk op u en leer van mij, zegt hij. En dan bij de volgende zien we dat. Misschien kun je het even laten zien. Dan zien we eerst dat het leer van mij betekent dat je een leerling bent. En als je een toegewijde volgeling bent, dan is Jezus jouw voorbeeld. Hem volgen betekent hem als voorbeeld nemen. Hij heeft ook vaak gezegd, ik heb u een voorbeeld gegeven. Dat zegt hij niet alleen als hij zegt, leer van mij, ik ben nederig en zachtmoedig. Maar dat zegt hij ook als hij de voeten van de leerlingen gewassen heeft. Ik heb jullie een voorbeeld gegeven om te vertellen wat dienen is. Misschien kun je de volgende even laten zien. Dan zien we dus, worden als Jezus, van morgen drie dingen. Dienen zoals Jezus, aanvaarden zoals Jezus, liefhebben zoals Jezus heeft liefgehad. Dat is nog veel meer, zoals ik al zei. Ook verdraagt elkaar en vergeeft elkaar zoals Jezus ons vergeven heeft. Dus dat is ook worden als Jezus. Vergevingsgezind zijn, verdraagzaam zijn. Maar vanmorgen willen we bij deze drie stilstaan. De eerste, dat is dienen. En dat is dus een heel mooi verhaal van, behalve de voetwassing heb ik al even genoemd. En dat moet je voorstellen, die leerlingen die zitten daar en er is iemand die ontbreekt. Dat is iemand die hun de voeten wast. En ik stel me zo voor, ze liggen daar aan tafel, dat deden ze in die tijd. En dan kijken ze elkaar aan. Nee hoor, ik niet. Jij? Nee hoor, ik niet. Jij? Nee, ik niet. En dan is het even stil. En dan staat de Heer op. En die gaat zijn kleren aan de kapstok hangen, bij wijze van spreken. En dan gaat hij alleen met een lendendoek om, zoals een slaaf dat deed. Gaat hij hun hoofd voor hoofd om de beurt de voeten wassen. En als hij dan weer gaat zitten, dan zegt hij, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Wil kun je de minste zijn? Ben je bereid om de minste te zijn? En dan zie je dat hij een voorbeeld geeft in dienen. Op een ander moment komen de twee van de leerlingen, Johannes en Jacobus, bij hem en zeggen, meester, we hebben een vraag. Nou, zegt hij, vertel eens, wat wil je vragen? Als u later koning bent, mag dan mijn broer aan de ene kant van u zitten en ik aan de andere kant van u zitten. En toen zegt Jezus, kunnen jullie het lijden leiden wat ik kan? Leiden. Ze zegt, het staat in een beeldspraak, kunnen jullie de beker drinken die ik kan drinken? Ja hoor, zeggen ze, dat kunnen we. Ja, zegt, dat zullen jullie ook hebben, jullie zullen ook lijden, zegt hij dan. Hij zegt niet of ze dat kunnen of niet, maar hij zegt wel, jullie zullen ook lijden. Maar, of je links of rechts van mij wilt zitten, daar ga ik niet over. Dat gaat de Vader beslissen. En die andere leerlingen die horen dat en die worden boos. Waarom worden die andere mensen boos? Denken ze, verdraaid, ze zijn ons voor geweest. Wij hadden dat ook willen vragen. Misschien daarom. Maar ze nemen het hun kwalijk dat ze dit gevraagd hebben. Jezus gaat daar niet op in. Hij zegt dan, als je kijkt naar de heersers in deze wereld, die oefenen macht uit. En moest denken aan de koningen in die tijd. Die knipten met hun vinger en werd iemand afgevoerd en die werd omgebracht. Denk maar aan Johannes de Doper. Herodes hoeft alleen maar te zeggen van, breng het hoofd van Johannes maar hier. En dan liep iemand weg en die ging dat even doen. Zo'n macht hadden die koningen in die tijd. Dat waren de heersers van deze wereld, die voeren macht over hen uit. En binnen het Romeinse Rijk zag je dat de grootste macht die iemand had, dat was de macht over iemands leven. Als Pilatus met Jezus in gesprek is, dan zegt hij, weet u niet dat ik de macht heb om u te kruisigen en om u vrij te laten? Je kon wel eens een beetje beleefder tegen mij zijn, of een beetje vriendelijker tegen mij zijn. Ik denk dat hij dat bedoelt. Maar hij beseft dat hij de macht heeft om dat te doen. Zo zijn de heersers van deze wereld, die oefenen macht uit. Maar zo is het bij jullie niet, zegt hij dan. Bij jullie werkelijk groot wil zijn, die zal de minste zijn. Wie werkelijk macht wil hebben, die zal de dienaar van iedereen zijn. En ik vind het ook prachtig dat ook leiders in een gemeente dienaren zijn. Dat ze kijken, hoe kun je de mensen van dienst zijn. Ik vind het heel mooi dat het hier in de gemeente ook gebeurt. Het is niet de vraag wie het voor het zeggen heeft, wie hier de baas is. Het is de vraag, hoe kunnen mensen zo goed mogelijk geholpen worden? Hoe kunnen we ze van dienst zijn? Hoe kunnen we ze versterken in hun leven met God? En in het dienen van hem. En in het worden zoals hij is. En dan zegt Jezus, de Zoon van God is niet gekomen om zich te laten dienen, om macht uit te oefenen, alle mensen moeten hem dienen, maar om zelf te dienen. En om zijn leven te geven, daarvoor is hij gekomen. Dat is dienen, hè? Als je je leven wilt geven voor iemand anders. En dat is het eerste woord als Jezus, dat is dat je bereid bent om te dienen. Je kunt heel kort zo zeggen, dienen betekent eigenlijk helpen, ondersteunen. Dat is kijken wat iemand nodig heeft. En voor zover het in je vermogen ligt, iemand ook helpen om te krijgen wat iemand nodig heeft. Zijn we daarop uit? Kunnen we kijken wat iemand nodig heeft en kunnen we elkaar helpen om dat te krijgen wat we nodig hebben? Tweede punt waar we bij stilstaan, dat is de tekst van vanmorgen. Aanvaard elkaar zoals Jezus ons aanvaard heeft. Aanvaarden, letterlijk betekent dat aannemen. Dus je neemt iemand zoals hij is. Je wilt hem niet veranderen. Je wilt hem niet veroordelen. Je neemt iemand helemaal zoals hij is. Misschien kun je dat ook even laten zien. De volgende. Aanvaard elkaar zoals Jezus ons aanvaard heeft. Dat betekent de ander accepteren. De ander nemen zoals die ander is. Niet iemand willen veranderen. En vooral niet iemand willen veroordelen. Dan kunnen we zo makkelijk, ja, maar dat doet hij fout, of dat moet hij anders doen, en dat deugt niet. Dat is heel makkelijk, om dat over anderen te zeggen. Maar Jezus die zegt zelfs tegen die vrouw, die op overspel betrapt is. Het was verschrikkelijk wat die wetgeleerden deden. Maar die vrouw zit dan bij hem, en wat zegt Jezus dan? Ik veroordeel je niet. En ik denk ook, ik moet ook niet mensen veroordelen. Misschien maak je het mee dat mensen uit het woord preken en zeggen, ja, je moet zo en zo, kijk maar, dat zegt de Bijbel. Nou, voor mij moet je niks. Ik mag uitleggen wat de Bijbel zegt. Ik mag vertellen, zo duidelijk mogelijk uitleggen wat het betekent. Maar wat jij daarmee doet, dat is jouw zaak. Ik veroordeel je niet als je het anders doet. En dan denk ik, de Heer die veroordeelt mensen ook niet. De Heer geeft jou en mij de vrijheid om ons eigen leven in te vullen. Je kunt zeggen, ja, dat heeft gevolgen. Hij zal uiteindelijk wel verantwoording vragen van wat we doen. Maar hij zegt niet, jij moet dit of jij moet dat. Hij heeft alleen het woord onderwijst ons, hoe we met hem kunnen leven, hoe we gelukkig kunnen worden. Maar het is onze keuze of we dat gaan doen of niet. En in dat opzicht kun je zeggen, aanvaarden betekent niet veroordelen. Als je naar kenmerken van aanvaarden bekijkt, dan zijn er twee voorwaarden, twee kenmerken daarbij. Misschien kun je dat ook even laten zien. Het eerste kenmerk dat is dat je respect voor iemand, dat echt accepteren van iemand, dat is volledig. Dat is helemaal. Dat is respect voor iemand hebben. En iemand niet oordelen, ook als je een andere mening hebt. De tweede, dat is onvoorwaardelijk. Dus je kunt niet zeggen, ja, ik accepteer jou, maar dan moet je eerst dus en zo, en dan moet je eerst dat en dat. Dat is voorwaardelijk. Dan ga je voorwaarden stellen aan het accepteren. Maar als je werkelijk iemand aanvaardt zoals Jezus ons aanvaard heeft, dan is het onvoorwaardelijk. Dan ga je niet voorwaarden stellen daaraan. Dan geef je de ander de ruimte om zichzelf te zijn. Ik moet zeggen, ik vind het ook heerlijk als mensen mij de ruimte geven om mezelf te zijn. En als ze zeggen, ja, jij moet zus en jij moet zo. Ze zeggen, in Friesland hebben ze daar ook een gevoel voor. Hè? Wij Friezen moeten niet. Verstaan jullie dat? Wij Friezen, wij moeten helemaal niks. Wij mogen van alles. Wij houden van onze vrijheid. En ik denk, ik ben niet van huis uit een Fries. Ik kom graag bij Friese mensen. Maar ik heb wel dat idee, die behoefte aan die vrijheid. En dan denk ik, ja, de Heer die geeft ons een hele grote mate van vrijheid. En dat is dus de ander ruimte geven. Aanvaard elkaar, accepteer elkaar zoals Jezus ons geaccepteerd heeft. Er is iets wat ons kan helpen bij het accepteren. Weet je dat als mensen zich, ik heb dat al eens vaker verteld, maar ik ben daar altijd weer van onder de indruk, als mensen zichzelf kunnen accepteren, dan kunnen ze ook makkelijker een ander accepteren. En wat helpt nou om jezelf te accepteren? Dat is dat je een heel goed plaatje van jezelf hebt. Weet jij wie je bent? Sommige mensen die hebben een verkeerd plaatje van zichzelf. Dat kan op twee manieren fout gaan. Dat kan omhoog gaan. Denk eens aan die fariseeën waar Jezus het over heeft. Die staat in de tempel en die staat te bidden met zijn ogen open en zegt: Heer, dank u wel dat ik niet ben zoals hij daar. Hij voelt zich mijlenver verheven boven die persoon. Dat is een tollenaar en hij is veel beter en veel mooier af. Hij heeft het geweldig met zichzelf getroffen. Ik weet niet, maar ik heb altijd moeite met mensen die het zo met zichzelf getroffen hebben. Ik loop het risico dat als ik enthousiast over iets ben, dat mensen zeggen, oh, hij heeft wel aardig met zichzelf getroffen. Ik heb het helemaal niet zo goed met mezelf getroffen. Maar ik ben wel dankbaar voor wat de Heer geeft. En daar kan ik enthousiast over zijn. Als de Heer mij op het hart legt om te bidden voor mensen, dan is niet omdat Han zo vroom is en omdat hij zoveel bidt voor mensen, dan is dat iets wat God geeft. En wat God geeft, dat is een cadeautje. En cadeautjes, daar hoef je toch niet trots op te zijn. Cadeautjes, daar kun je dankbaar voor zijn. Dat is heel wat anders. En dan durf ik het makkelijker te vertellen. Als je het in dat kader gaat zien, dan heb je het helemaal niet zo goed met jezelf getroffen. Dat is nog iets waar het mis kan gaan, en dat is veel ernstiger. Dat is als je op een hele ernstige manier moeite hebt gekregen. Als iemand ooit tegen je gezegd heeft, dat kan een onderwijzer zijn, dat kan ook een van de ouders zijn, jij kunt niks en het wordt ook niks met jou. Jij bent niks, jij kunt niks en het wordt ook niks. Ik ken mensen die hebben dat moeten horen, dat sneed door hun ziel. Dat heeft hun zo diep geraakt. Of ze zijn gepest op school, dan kan er ook zoiets ontstaan. En dan gaat er een schade, een emotionele schade in je leven komen. Dan heb je een totaal verkeerd beeld van jezelf. Dan zit je ver onder die maat die je echt bent. En dan heb je, denk ik, hulp nodig als die beschadiging doorwerkt. Ik heb mensen gesproken die 50 jaar later daar nog last van hadden. Zo ernstig kan dat zijn. En als je dat hebt, dat is hoop voor je. Ik heb ook mensen zien genezen daarvan. Mensen die daar openlijk dat onder ogen zien en dat gaan bekijken en daar met ook hulp bij krijgen. En als je dan bekijkt hoe Jezus naar jou kijkt, hij aanvaardt jou. Helemaal. Dus je hoeft niet allemaal dingen te veranderen voordat hij jou accepteert. En dan is er een genezing mogelijk. En het is heel goed om dat te weten. Maar bij die twee dingen kun je heel erg de fout in gaan. En als je een gezonde zelfwaardering hebt, op een hele reële, gezonde manier naar jezelf kijkt, dan is het makkelijker om jezelf te accepteren. En dan is het ook makkelijker om anderen te accepteren. Dus ik merk dat steeds meer. Mensen die anderen accepteren, die hebben ook veel minder moeite om zichzelf te accepteren. En dan heb je een laatste punt waar we even bij stil willen staan. Dat is bij liefhebben. Ik onthoud het altijd zo. Dat is dal, hè? De D van dienen, de A van aanvaarden en de L van liefhebben. En dan zegt Jezus, een nieuw gebod geef ik u. Dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u heb lief gehad. Zie je dat? Zoals ik u heb lief gehad. Dat is nogal wat. Nou, dan heb ik de rest van mijn tijd geen tijd om me kwaad te spreken van anderen of om anderen te veroordelen. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb om te leven, maar die tijd heb ik hard nodig om te leren liefhebben zoals hij heeft lief gehad. Dan heb ik geen tijd voor dat soort andere dingen. En dan staat erbij, zoals ik u lief gehad heb, zo moet je ook elkander lief hebben. Dat is het werkelijke kenmerk. En ik denk dat het hier in de gemeente ook speelt. Als mensen liefde en acceptatie voor elkaar hebben, dan zien anderen, die mensen hebben iets speciaals. Daar voel ik me thuis. Daar wil ik graag bij zijn. En dat is wat Jezus zegt, elkaar lief hebben zoals hij ons heeft lief gehad. En dat is niet gering. Maar het is een geweldige stimulans, een geweldige mogelijkheid om dat te gaan doen. En dat is wezenlijk. Dat doet mensen ook ontzettend goed. Als er liefde voor mensen is, dan merk je dat ze erin, dat ze opbloeien. Dat hun dat heel erg goed doet. Dus je kunt kort zeggen, Jezus die zegt, leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Maar Jezus zegt ook dat wij hem volgen, dat we dus hem als voorbeeld hebben. Volg mij, zegt hij. Hij zegt het nog veel sterker. Aan het eind van zijn leven, voordat hij naar de hemel gaat, zegt hij, maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is mijn leerlingen, mijn volgelingen. Alle volken. Volgens mij is dat iedereen. Alle mensen. Ben jij ook een mens? Als jij ook een mens bent, dan kun je de wiskundig zeggen, alle volken, discipel, alle mensen, ik ben een mens, hieruit volgt. Jij bent ook een discipel. Ik ben ook een discipel. Dat is wat de Jezus bedoelt. Hij wil graag dat ieder van ons een volgeling van hem is. En in dat opzicht, als je hem volgt, ga je ook steeds meer op hem lijken. Dat is een enorme bemoediging daarvoor. En dat vond ik mooi dat Simon dat liet zien. Dat staat bij die tekst. Kun je zeggen, ja, ik heb hem niet gemaakt, maar hij hangt daar wel. En dat staat in 2 Korinthe, kun je straks lezen. En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, wij veranderen. Wij veranderen naar hetzelfde beeld, dus naar het beeld van Jezus. We gaan steeds meer worden als Jezus, staat daar, door de Heilige Geest. Fantastisch, hè? Als wij blijven in Jezus, dan zullen we vrucht dragen. En de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid enzovoort. Dus dan ga je steeds meer lijken op Jezus, als je blijft in hem. En dan is de vraag, misschien had je helemaal geen blauwe stip. Wat zou jij graag als blauwe stip willen hebben? Is er bij jou ook het verlangen om meer te worden als Jezus? Als dat zo is, dan zou ik willen vragen, wil je in stilte, gaan we in gebed en zeggen, Heer, wat hebt u mij te zeggen vanmorgen? In welk opzicht mag ik meer gaan lijken op u? Zullen een moment stil zijn en met die gedachte naar de Heer toe gaan. Heer, u kent ons. U weet wat er diep in ons hart leeft. U kent alles van ons, misschien nog beter dan dat wij onszelf kennen. Dank u wel dat we dat mogen weten en dat u ondanks dat alles toch van ons houdt. Dank u dat u ons de weg wilt wijzen, dat u ons wilt leren en onderwijzen de weg die wij gaan moeten, dat uw oog op ons is. Heer, wilt u ons een diep verlangen geven om steeds meer te worden zoals u zelf bent. En dank u wel dat ik mag proeven dat, zoals we hier zitten, samen als broers en zussen, als mensen die dezelfde Vader hebben, dat mensen op weg zijn, dat ze u kennen, dat ze u lief hebben, dat ze de andere mensen lief hebben, dat er een verlangen is om nog meer mensen van u te vertellen. Heer, wilt u helpen dat we steeds meer mogen worden zoals u bent. Dat vragen wij u in de naam van Jezus. Amen.